Goedemorgen. Namens de Kerkenraad van Zuidwest heet ik u heel hartelijk welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan dominee Trees van Montfort. De lector is Peter Soerel. De organist is Wim Vermeulen. En het beeld en geluid worden verzorgd door Hans Lorscheid. Natuurlijk groeten we ook van deze plaats degene die nu met ons verbonden zijn en degene die op een ander tijdstip deze dienst zullen bekijken of beluisteren. De liturgische bloemschikking met de wit bloeiende bloesemtakken wordt het werk van God zichtbaar gemaakt. De bloesemtakken staan in de vaas die verbinding heeft met de waaier. Bloesems zijn bedoeld om vruchten te dragen. Vruchten die ook door het doorwerken van de geest kunnen ontstaan. In het kleine vaasje staat een wit kaarsje en dat is een teken voor het licht van de wereld. We gaan nu staan en in stilte wordt het licht aangedragen in verbondenheid met allen die waar ook ter wereld samenkomen tot vrede. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Gij die ons ziet zoals wij zijn, gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan, gij die ons bemint en oproept om lief te hebben.
Laten we God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. O God, wat zou het toch mooi zijn als Jeruzalem een stad van vrede werd, waar ruimte is voor alle soorten pelgrims, Joden, christenen, moslims en ieder die in vrede wil komen. Een stad waar muren en wallen beschutting bieden aan mensen in vele soorten en maten. Een stad van recht, waar vrede en niet meer oorlog wordt geleerd. O God, als het Midden-Oosten eindelijk eens een gebied van vrede zou worden, wat is dat nog ver weg? Ontferm u over de landen en de mensen in oorlog. Zo bidden wij. Barmhartige God, de wereld smacht naar uw wijsheid. Al die verwoeste levens, geteisterde mensen, alle onbewoonbaar geworden gebieden, waar het mensen en dieren aan alles ontbreekt, alle verbrande bomen, vergiftigde luchten, vieze rivieren. Ze roepen tot u, ontferm u over ons, zo bidden wij. O God van liefde, zie ook ons hier, met onze pijn en ons verdriet, met onze twijfels en tekortkomingen, met onze schaamte, terecht of onterecht, met onze onverschilligheid soms, of overmoed. Geef weer leven aan wat ten dode opgeschreven leek. Vergeef ons wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. Zo bidden wij. Liefde die verborgen zijt, we zingen lied 561. De Heer zij met u. Laten we bidden. God van licht en leven, van u komt alle wijsheid, alle kennis, alle inzicht en alle vaardigheden. Laat de wijze woorden van uw boek ons verstand verlichten en onze harten verwarmen en onze voeten richten op weg naar uw koninkrijk. Amen. Er zijn denk ik geen kinderen in de kerk. Ik heb ze niet gezien. Nee. Dan zal ik even iets vertellen over de eerste lezing. Hij staat afgedrukt in de liturgie. Het is uit het boek Wijsheid. Een boek waar niet vaak uit voorgelezen wordt. Het komt ook niet in alle Bijbelvertalingen voor. Wijsheid, ook wel Wijsheid van Salomo genoemd. Het is niet in het Hebreeuws geschreven oorspronkelijk, maar in het Grieks. En daarom hebben de rabbijnen ooit besloten om het niet op te nemen in de Bijbel. En voor de kerken is het gaan gelden als een boek van de tweede orde, wat je wel of niet kon opnemen in de Bijbel. Wat we gaan horen grijpt terug op het boek Koningen, waarover Salomo verteld wordt dat hij in een droom mag kiezen wat hij wil, een wens mag doen. En dan kiest hij geen rijkdom of macht, maar hij kiest wijsheid. In het boek Wijsheid komt Salomo aan het woord. Luister maar.
Wijsheid. Net als ieder ander ben ik een sterfelijk mens. Een afstammeling van de eerste schapenen die uit aarde werd gevormd. In de buik van mijn moeder ben ik geboetseerd in vlees. In 10 maanden ben ik gestold in bloed uit het zaad van een man en de lust die met de slaap gepaard gaat. Toen ik geboren werd, ademde ik dezelfde lucht in als andere mensen. De aarde ontving mij als ieder ander. Ik slaakte eenzelfde eerste kreet als iedereen. Ik werd in doeken gewikkeld. Ik moest verzorgd worden. Want het leven van een koning heeft geen ander begin. Voor alle mensen heeft het leven dezelfde ingang en dezelfde uitgang. Dus had ik om inzicht. En het werd mij gegeven. Ik heb gesmeekt. En ik ontving de geest van de wijsheid. Ik verkoos wijsheid boven scepters en tronen. Rijkdom viel bij haar in het niet. Ze was voor mij onvergelijkbaar met de kostbaarste edelsteen. Naast haar waren bergen goud niet meer dan een hoopje zand. Met haar geleken was zilver maar slijk. Ik beminde haar meer dan gezondheid en schoonheid. Ik verkoos haar boven het licht, want ze schitterde zonder ophouden. Tegelijk met haar ontving ik alle andere goede dingen. Ze schonk mij onmetelijke rijkdom. Ik was verheugd over al die gaven, omdat zij het was die ze meebracht. Hoewel ik toen nog niet besefte dat zij het zelf was die dat alles voortbracht. Onzelfzuchtig heb ik haar verworven. Onbaatzuchtig geef ik haar door, zonder haar rijkdom te verbergen. Zij is voor mensen een onuitputtelijke schat. Wie haar verwerft, raakt bevriend met God, die mild gestemd is door de gaven uit haar onderricht. Mogen God mij vergunnen met verstand te spreken en te denken in overeenstemming met de gaven die mij geschonken zijn. Hij is de gids van de wijsheid. Hij is het die wijzen verbetert. Wij zijn in Gods hand met alles wat we zeggen, met al ons inzicht en al onze kundigheid. Hij is het die mij betrouwbare kennis verschaft. en alles wat er is. Ik kreeg inzicht in de samenstelling van de kosmos en de werking van de elementen. In het begin en het eind en het midden van de tijden, in de zonnewendens en de wisselingen van de seizoenen. In de kringloop van het jaar en de stand van de sterren. In de aard van de dieren en de driften van de wilde beesten. In de kracht van geesten en het denken van mensen. In de verschillende soorten planten, in de werking van hun wortels. Alles heb ik leren kennen, zowel wat zichtbaar als wat verborgen is. De wijsheid, maakster van alles, heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, fijnd, degelijk, helder, rein, betrouwbaar, onkwetsbaar, goedwillend, scherpzinnig, onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver of verfijnd ze ook zijn. De wijsheid is bewegelijker dan alles wat beweegt. Ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige. Niets dat onrein is, kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige licht. In haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Hier eindigt de schriftlezing uit Wijsheid en Zingen, lied 846, de versen 1, 2 en 3. De tweede schriftlezing is uit 1 Korintiërs, Korintiërs 1, de versen 26 tot het eind en dan Korintiërs 2 tot vers 2. En daarna zingen we als antwoordlied lied 313, versen 1 en 2. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren en niet veel die van voorname afkomst waren. Gaat zo beter, niet? Zo beter? Ja? Oké. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren en niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in hem zijn wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Hier eindigt de schriftlezing.
Wijsheid is een belangrijk thema in de Bijbel, wat steeds weer terugkomt, en ook bij Paulus. Hij schrijft er uitvoerig over, onder meer in deze brief aan de gemeente van Korinthe. En net als de schrijver van het boek Wijsheid, stelt hij vragen die ons nog aangaan. Wat is betrouwbare kennis? Waar is dat op gebaseerd? Wat is wijsheid? Is dat hetzelfde als kennis? Laten we beginnen met die schrijver van het boek Wijsheid. Laten we eens met hem kennis maken. Hij leeft in een situatie die wel lijkt op de onze. Een grote stad met veel religies, veel levensbeschouwingen en ook een centrum van kennis. Alexandrië, de eerste eeuw voor Christus. De bibliotheek van Alexandrië was verreweg de grootste van de westerse wereld, met vele gebouwen, een internationale collectie van honderdduizenden boekrollen en ruimte voor duizenden studenten. En daar in die stad woont en werkt de schrijver van het boek Wijsheid. Hij schrijft in het Grieks. Dat is dan de internationale taal en de taal van de wetenschap. Hij is een Joodse geleerde die zijn geloofsgenoten duidelijk wil maken dat het geloof van de Bijbel niet achterhaald is. Veel mensen in zijn omgeving menen dat dat oude geloof, die oude boeken van de Bijbel, dat die het afleggen tegen nieuwe wetenschappelijke inzichten. Of ze sluiten zich aan bij populairdere religies en levensbeschouwingen. En de schrijver van Wijsheid wil duidelijk maken dat de Bijbel nog altijd veel te zeggen heeft. En dat doet hij niet door die wetenschappelijke inzichten af te wijzen. Hij neemt ze voor een deel over en laat zien wat het Bijbelse geloof daaraan toe te voegen heeft en ook waar het botst. Hij kent de belangrijkste filosofische stroming van zijn tijd, de Stoa, heel goed. Moeiteloos gebruikt hij de termen van de Stoïcijnen en combineert ze met die oude Joodse overleveringen. Ik zeg wel de Bijbel, maar de Bijbel zoals wij die nu kennen, ook het Oude Testament zoals wij dat nu kennen, bestond nog niet. Bijna alle boeken van wat nu het Oude Testament is, of voor Joden de Tenach, die waren al wel geschreven, maar de definitieve versie en de definitieve lijst van geschriften was nog niet vastgesteld. Er was al wel een Griekse vertaling in de maak, omdat ook lang niet alle Joden meer het Hebreeuws konden lezen. Een Griekse vertaling, Septuagint genoemd, waarin ook het boek Wijsheid opgenomen zou worden. En voor de schrijvers van het Nieuwe Testament, dus ook voor Paulus, was die Septuagint hun Bijbel. Dat was zoals zij de Bijbel kenden. Pas later zouden de rabbijnen afstand nemen van de Septuagint om terug te keren naar het Hebreeuws. En de christenen zouden overstappen op de taal van het Romeinse Rijk, het Latijn. Voor de Joden hoorde het boek Wijsheid er vanaf toen niet meer bij, en voor christenen werd het een boek van de tweede orde. Wat heeft dat boek Wijsheid ons nu nog te zeggen? Wij leven in een tijd waarin er ook veel vragen zijn rond kennis. Kunstmatige intelligentie, fake news, complottheorieën. Een strijd over wat in de wetenschap woke is of juist inclusief en divers. Kan kennis neutraal zijn? Of is kennis altijd verweven met keuzes en belangen, met macht, met bepaalde doelen? En welke dan? Wie bepaalt wat waar is? Wie mogen daarover meepraten en wie niet? Zit de ware kennis bij de topwetenschappers? Of misschien juist bij inheemse volken die nog weten hoe je goed met de natuur omgaat? Een kennis die toch nu ook wel heel nuttig is? Hoeveel soorten kenners zijn er wel niet? Wij leven in een tijd waarin er een scherpe onderscheid gemaakt wordt tussen theoretische en praktische kennis, waarbij theoretische kennis dan vaak meer gewaardeerd wordt. Een tijd waarin het voor veel mensen vanzelfsprekend is dat echte kennis komt van de natuurwetenschappen. En dat geloof of theologie daar iets aan toe kan voegen van moraal of zingeving, maar dat niet de echte kennis oplevert. Meten is weten, wordt soms omgedraaid, alsof je alleen maar kunt weten wat ook meetbaar is, en verder niet. Wat is kennis? Wat is wijsheid? De Bijbel geeft geen antwoord op al deze vragen, maar wijst wel een richting. In de Bijbel wordt de wijsheid vaak voorgesteld als een vrouw. Ze is er al vanaf de schepping of zelfs van daarvoor. Ze heeft alles zien ontstaan en meegewerkt aan het ontstaan van alles. En daardoor weet ze alles en kan ze alles. En die kennis wil ze delen. Zo wordt het verteld in het Bijbelboek Job en in Spreuken. Zoals we gezongen hebben, de wijsheid van voor alle tijden staat op plekken waar veel mensen langskomen om leerlingen te werven. Op pleinen en op kruispunten staat ze en ze roept: mensen, word wijs, leer van mij. Ze is de wijsheid die van God komt en die mensen recht en vrede leert. Op zo'n beeldende manier als een vrouw op de kruispunten die om leerlingen roept, zo beeldend beschrijft de schrijver van het boek Wijsheid het niet. Hij vertaalt die oude beelden uit de Hebreeuwse geschriften naar een filosofisch betoog, waarin hij zich voordoet als koning Salomo. Koning Salomo immers, zoveel eeuwen eerder, was een vermaarde, wijze koning. Toen God hem een wens liet doen, wenste hij de wijsheid. Wijsheid om een goed bestuurder te zijn. En God schonk hem alle mogelijke kennis. In zijn rol van Salomo noemt de Egyptisch-Joodse schrijver van Wijsheid eigenlijk alle wetenschapsgebieden van zijn tijd op. Astronomie, natuurkunde, geschiedenis, landbouwkunde, psychologie, biologie. Al die kennis, zegt hij, komt uiteindelijk van God, in wiens hand wij zijn. Wij met al ons inzicht en onze kundigheid. God heeft mij betrouwbare kennis verschaft, schrijft hij. Gods wijsheid is immers de maakster van alles en zij heeft mij onderricht. Al die kennis die in Alexandrië aanwezig is, wil hij maar zeggen, komt van God. De God van Israël, die met wijsheid alles maakt en die bevrijdt uit slavernij. Die God. Wij zijn helemaal niet gewend om kennis van het heelal of van dieren en planten met God te verbinden. Wij leven in een cultuur waarin het heel sterk om mensen draait en ook een geloofsbeleving die daarin meegegaan is. God ontmoet je in andere mensen, zingen we ook in liederen. Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan, hebben we gebeden. In mensen. Dat is wel waar, maar het is niet het hele verhaal. We zijn vaak vergeten dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Dat de schepping zoveel groter is dan alleen de mensheid. Het zou helpen als we ons weer realiseerden hoe afhankelijk we zijn van de zonnewendes en de wisseling van de seizoenen, van de dieren in al hun diversiteit en van de verschillende soorten planten. Denk aan de warme golfstroom die Nederland zo'n gematigd klimaat geeft en die steeds langzamer gaat, zodat we over een paar decennia misschien wel te maken krijgen met koudere winters en meer stormen. Denk aan hoe afhankelijk we zijn van de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, het water dat we gebruiken. En dat er allemaal weer niet zou zijn zonder dieren en planten. Die golfstroom, het water, de planten, de dieren, de bacteriën, de schimmels, ze hebben net zo goed met God te maken als de mensen. De schrijver van het boek Wijsheid hoefde zijn lezers niet te overtuigen dat mensen deel zijn van een veel groter zinvol geheel. Dat was eigenlijk tot een paar eeuwen geleden vanzelfsprekend. De Stoïcijnen noemden dat de wereldziel, dat grote zinvolle geheel. En de woorden die de Stoïcijnen gebruikten voor de wereldziel, gebruikt onze Egyptische Jood voor de geest van de wijsheid van God. Zij heeft een geest die, en daar volgen maar liefst 21 termen, 3 keer 7, 3 keer het getal van de volheid. De wijsheid van God is verstandig, heilig, uniek, veelzijdig, verfijnd, bewegelijk, helder, enzovoort. Ze is bewegelijker dan alles en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Zo, door Griekse filosofische termen te gebruiken, maakt hij de oude verhalen over de wijsheid van God begrijpelijk voor zijn tijdgenoten. Maar hij voegt er ook iets aan toe. Hij verandert er wel iets aan. Kennis is nooit neutraal. Wat wil je weten? Waar komt die kennis vandaan? Hoe gebruik je je kennis? Wat is betrouwbare kennis? Wie bepaalt wat waar is? Ware wijsheid, schrijft hij, komt van God. Zij is de adem van Gods kracht. In haar schittert het eeuwige licht. In haar wordt Gods goedheid afgebeeld. Een loflied op de ware wijsheid. De schrijvers van het Nieuwe Testament, zowel de evangelisten als Paulus, hebben die wijsheidsteksten uit wat wij het Oude Testament zijn gaan noemen, op Jezus toegepast. Jezus lijkt op vrouwenwijsheid in zijn optreden als leraar en ook in zijn goddelijke oorsprong. Net als de wijsheid is Jezus goddelijk en hij is in de wereld gekomen. Daarom noemt Johannes hem het woord van God dat vlees geworden is. Het licht van de wereld dat niet door de duisternis overwonnen is. Jezus is de wijsheid van God, vertelt Johannes op die manier. Het lijkt misschien hoogdravende taal, wat abstract. Maar wijsheid in de Bijbel is niet alleen theoretische kennis, maar ook inzicht, levenswijsheid en allerlei soorten vaardigheden. De wijsheid wordt maakster genoemd, net als God zelf trouwens. Kunstenaar, ambachtsvrouw, bouwmeester die de aarde bouwt, de aarde als een gemeenschappelijk huis. Niet alleen kennis van sterren of de vaardigheid om een geleerd betoog te houden komen van haar, van de wijsheid van God. Maar net zo goed de kennis en de vaardigheid van de pottenbakker. Of van de vrouw die handel drijft. Denk aan het loflied op de vrouw aan het einde van het boek Spreuken. De vrouw die haar huishouden bestiert. En dat is een hele brede taak. Allerlei soorten kennis, vaardigheden en inzichten zijn belangrijk. Als ze maar uit een goede bron komen en ten goede gebruikt worden. Mensen die niet veel opleiding hebben, kunnen heel wijs zijn. En hoogopgeleiden kunnen heel dom zijn. De stemmen van wie niet mee mochten praten, mogen gehoord worden. Zelfs die van de niet-menselijke schepselen. Zoals Job, ook zo'n boek waarin wijsheid heel veel voorkomt. Job antwoordt aan zijn vrienden op een gegeven moment. Vraag het vee hiernaar en het zal je onderrichten. Vraag de vogels in de lucht en ze zullen het je verkondigen. Of spreek tot de aarde en ze zal je onderrichten. Het wordt je verteld door de vissen van de zee. Wijsheid is niet alleen bij mensen te vinden. Gods wijsheid spreekt door de hele schepping. En niet alleen door wat in de wereld in hoog aanzien staat. Integendeel zelfs, zegt Paulus. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen, schrijft hij. Toen ik bij u kwam, beschikte u niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Naar menselijke maatstaven waren de meesten van jullie niet wijs of machtig of voornaam. Maar, zegt Paulus, hij heeft hun het geheim van God verkondigd. De kennis die ze nu hebben, is die over Christus, de gekruisigde. Dankzij Jezus Christus, dankzij God, is Jezus Christus hun wijsheid geworden. Dat is in de ogen van de wereld dwaas. Dat de hoogste wijsheid te vinden is bij iemand die doodgemarteld is op een kruis. Maar daar is God. Daar is de bron van leven en vrede. Het criterium voor ware wijsheid is niet macht of succes, maar waar de kennis vandaan komt en hoe ze gebruikt wordt. Of je oorlog leert of recht en vrede. In de woorden van een lied van Oosterhuis, deze wereld omgekeerd. De wijze woorden en het groot vertoon, de goede sier van goede werken, de ijdelheden op hun pauwentroon, de luchtkastelen van de sterken, al wat hoog staat aangeschreven, zal Gods woord niet overleven. Hij, wiens kracht in onze zwakheid woont, beschaamt de ogen van de sterken. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd, dat lachen zullen zij die wenen. De Bierkaai wordt een stad van vrede. Amen. We zingen lied 315, de versen 1 en 3. Heb dank, o God, van alle leven. 315.
Op eerste paasdag wordt voorafgaand aan de kerkdienst een paasontbijt gehouden. Het is een idee vanuit de liturgiecommissie en de diaconie draagt bij aan de kosten. Beneden bij de lift aan de staattafel in de ontvangstruimte ligt een lijst waarop u kunt intekenen. Dan op 1 maart, jongsleden, werd er gecollecteerd voor brandhout voor Armenië van Stichting Mensenkinderen, het 40 dagen project van de diaconie. Graag vertellen we u de opbrengst van onze 3 kerken voor de actie. Een bedrag van 1.061,65 €, en dat is al zo'n 30 zakken brandhout, dus dat is een mooie start. Op 29 maart zal er nog eens een collecte gehouden worden voor brandhout in Armenië. En dan de collecte voor vandaag. De eerste collecte is van Kerk in Actie, het Werelddiaconaat Moldavië. In Moldavië zijn veel mensen genoodzaakt in het buitenland te werken, waardoor kinderen en ouderen vaak alleen achterblijven. De christelijke organisatie Betania biedt hen een veilige plek. Kinderen krijgen na schooltijd een warme maaltijd, hulp bij hun huiswerk en aandacht die ze thuis missen. En ouderen ontvangen zorg aan huis, een gezonde maaltijd en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente rondom de Bosbeskapel. Van harte bij u aanbevolen.
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Nel de Jong Rog. Aanstaande woensdag om 7:00 avonds is er weer een vesper hier in de Bosbeskapel, waarvoor u natuurlijk van harte wordt uitgenodigd. Therese, een kort woordje naar jou. Je hebt me net zelf verteld, want dat wist ik natuurlijk niet zo helemaal meer, dat je van 94 tot 96 verbonden bent geweest als kerkelijk werker aan de Petrakerk, Johanneskapel, Bosbeskapel. Sindsdien ben je nog trouw ieder jaar een aantal keren voorgegaan in deze dienst. Dus dat zijn sinds 1994 natuurlijk heel wat jaren geweest. Daar zijn we je dankbaar voor. Van de week heb je, dat heb ik gelezen in een mailtje, gezegd dat het een tour is om op zondagmorgen vroeg Den Haag te bereiken met het openbaar vervoer. Want natuurlijk als groene dominee maak je gebruik van het openbaar vervoer. Ik dacht, ik neem een bloemetje voor je mee, want het is vandaag dan de laatste keer dat je hiervoor gaat. Ja, nou durf je aan een groene dominee natuurlijk geen bloemen te geven, die zitten vol met allerlei gifstoffen. Nou, dat is ook wel met bloembolletjes zo. Maar ik heb toch wat bloembollen meegenomen en echt gekozen voor deze bloembollen. Er zit geen verpakking omheen en dat is al milieubewust. Het voordeel van deze bloemen is dat je ze kunt herplanten. Ze gaan heel lang mee en dat is ook een stukje duurzaamheid. Dus ik hoop dat je een tuin thuis hebt en anders zet je ze maar in plantsoen in de buurt. Maar je zult nog een aantal keren aan ons kunnen denken. Heel erg bedankt voor alles wat je ook voor ons hebt gedaan in het verleden.
Je krijgt altijd in de tuin en dan heb je er nog heel erg lang plezier van. Dus dat is ook wel weer duurzaam. Nou, ja, heel leuk. Dan kan ik aan jullie blijven denken. Want het kostte, het is wel met enige pijn in het hart hoor, dat ik heb gezegd dit is de laatste keer. Maar ik heb dus last van mijn hart al sinds een tijdje. En het is toch gewoon een te grote inspanning. De reis erbij met zondagochtend dat er vaak geen treinen rijden. Of dat je enorm om moet rijden, nu via Amsterdam. Dus ik heb hier altijd graag gewerkt in de tijd en ik ben nadien nog altijd heel graag hiervoor gegaan. Maar ja, op een gegeven moment gaat leeftijd en gezondheid spelen, dus dit is de laatste keer. Maar heel fijn om hier nu nog te zijn. Ja. Laten we God danken en onze voorbeden doen. Goede God, wij danken u voor Jezus, uw kind, uw woord, uw wijsheid, die ons leven gedeeld heeft tot op het bittere einde, die ons is voorgegaan op een weg ten leven, die recht en vrede leerde. Geef dat wij hem durven volgen, ook al vindt de wereld ons dwaas. Help ons om weerstand te bieden aan nepnieuws en roddel, dat we blijven zoeken naar waarheid. Help ons ook om niet te snel te denken dat we het allemaal wel weten, maar open te blijven staan voor de kennis en de inzichten van anderen. Wij bidden u voor wijsheid die onderdrukt en vervolgd wordt. Voor de wetenschappers en studenten in de Verenigde Staten, Hongarije, Rusland en andere landen met autocratische machthebbers die hun stem tot zwijgen proberen te brengen van al wie opkomt voor diversiteit. Wij bidden u voor klimaatactivisten die wereldwijd bedreigd en soms vermoord worden omdat ze aan het licht brengen. Voor journalisten die berichten over wat machthebbers onwelgevallig is en die het soms ook met de dood moeten bekopen. We bidden u voor wijsheid die niet gehoord wordt, voor de zachte stemmen van vrede en recht, voor de bomen, de rivieren en al die andere schepselen die getuigen van u. We bidden u voor wie voor moeilijke keuzes staan in het leven, om wijsheid. Zo bidden wij. We bidden in stilte voor wat onszelf op het hart ligt. O God, u weet wat er in ons omgaat. U hoort onze woorden, ons zwijgen, wat we niet kunnen zeggen. U hoort het. Hoor ons ook als we u bidden het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen als slotlied lied 422. Laat de woorden die we hoorden. Heen in vrede en ga met Gods zegen. De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.